Het vijfde vers. 4:27, vers 5. Straks na de bediening van het woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar die persoon van Judas, dat is toch wel hele boeiende. Ik had er zelf eigenlijk nog nooit een preek over gehoord en ik wilde daar toch graag eens over preken. Ik heb dat in Schiedam gedaan een paar weken terug. Het is echt een figuur die je intrigeert. Wat is er met die man? Wat is dat nou? Hè? Waarom heeft hij nou gedaan wat hij gedaan heeft? En kon die wel anders? Was het nou niet gewoon voorbeschikt dat hij de Heer zou verraden? Was dat nou niet gewoon een plan van onze God? En daar moest Judas dan nou eenmaal deze rol in spelen. Je zult Judas wezen. Zegt Jezus zelf niet, het zou beter zijn als die mens niet geboren was. Dat zal Jezus van je zeggen, dat zal het oordeel van Jezus over je zijn. Dat is toch vreselijk? Ook vreselijk moeilijk. Nou, het loopt slecht met Judas af. Hij heeft zichzelf verhangen. Ik zit dan gewoon heel erg met de vraag, hoe kan zo'n mens nou ooit nog voor God verschijnen? Is Judas niet gewoon een hele tragische persoon? Je hebt de Italiaanse schrijver Dante, heeft iets geschreven over Judas, die ziet hem ergens in de hel, helemaal in het centrum van de hel, in de muil van de Satan zelf. Daar zit Judas dan. Onze huidige paus, ook in Italië, is dan toch wat milder over Judas. Hij zegt, wij kunnen niet een definitief oordeel over die man uitspreken. Wij weten niet, zegt hij, aan welke duivelse machten Judas werd blootgesteld. Het is aan God die oneindig rechtvaardig en barmhartig is. Ja, want je zult de verrader zijn van Jezus in wie wij geloven en van wie wij altijd zingen. Je zult daar de verrader van zijn. Je zult Judas heten. Laten we eerst eens nadenken over het werkwoord verraden. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het ook wel over uitleveren. Je kunt ook zeggen overleveren. Die vertaling kom je ook veel tegen in de MBG-vertaling van 1951. Het gaat er telkens om dat je iemand of iets doorgeeft en dat het van hand tot hand gaat. Het is wel aardig om te weten dat dit werkwoord bijvoorbeeld gebruikt wordt in verband met het avondmaal. Paulus schrijft in dat bekende 1 Korinthe 11 over het avondmaal. Ik heb aan u overgeleverd, heb je het werkwoord, dat de Heer Jezus een brood nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Twee keer het werkwoord in één zin. Ik heb, zegt Paulus, aan u overgeleverd, hè, dat Jezus een brood nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Het verraad van Judas heet ook overlevering of uitlevering. Maar ook wat Pilatus deed, wat Herodes deed, wat de soldaten deden, wat de overpriesters deden. Iedereen die tegen Jezus was, gaf hem door. Dat gaat op een gegeven moment heel bizar in het evangelie. Dan zie je Jezus echt van hand tot hand en weer terug tot aan de koning Herodes en dan weer terug. Dat is verschrikkelijk. Maar, en dat maakt het nu zo dubbel, ook Paulus geeft Jezus door aan de Korintiërs. En moet je niet zeggen dat Jezus misschien wel in de eerste plaats werd doorgegeven door niemand minder dan zijn vader zelf. Dat is die bekende tekst uit Romeinen 8. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon heeft overgegeven, doorgegeven, overgeleverd, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen geven? Dat is in het Grieks telkens hetzelfde werkwoord, paradidomi, doorgeven. Trouwens, Romeinen 8 is dat, hè? Dat God, als hij zijn eigen zoon geeft, dat hij ons ook verder het beste zal geven. In Romeinen 8 zegt Paulus dan vlak daarvoor, dat God alles laat meewerken ten goede. Die bekende tekst ook, die komt straks ook terug. Die hebben aan het begin van de dienst ook gezongen. Hij maakt het kwade goed. Nou, onze Heer Jezus gaat van hand tot hand. Hij moet doorgegeven worden. Dat is de taak van een dominee, van een voorganger. Dat is de taak van vaders en moeders, van opa's en oma's, van apostelen. Het is ook de taak van Judas. Judas moet Jezus doorgeven. Het is de slechtste rol die iemand kan spelen, zoals Judas hem speelt. Maar je vraagt je dus telkens af, kon Judas wel anders? Als God je nou deze rol toebedeelt, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Heeft God hem deze taak toebedeeld? Zit God daar zelf achter? In Matthäus 26 hebben we Jezus horen zeggen, het zou beter zijn als hij nooit geboren was. Het is wel even de vraag wat Jezus dan precies bedoelt als hij dat zegt. Bedoelt hij nou dat het beter zou zijn geweest voor Judas zelf, als hij nooit geboren was geweest? Of heeft Jezus het over zichzelf? Zegt hij, het zou beter voor hem zijn, voor Jezus, voor mijzelf, als Judas niet geboren was. Dus dat is wel een nuanceverschil. Maar goed, dan nog zegt Jezus wel dat het beter was als Judas niet geboren had geweest. Is Judas vanaf zijn geboorte al voorbestemd geweest om Jezus te gaan overleveren? Heeft God gewoon blind iemand gepakt, willekeurig iemand uitgekozen? Kon Judas wel iets anders? Dat is een moeilijke vraag, daar komen we denk ik vanmiddag ook niet helemaal uit. Wat mij wel opvalt is dat Jezus Judas aanspreekt op zijn gedrag. Dus Jezus laat het niet allemaal maar gebeuren. Hij zegt, ja Judas, en nu ben jij. Oké, je hebt je ding gedaan. Nee. Hij zegt, Judas, geef je mij over met een kus. Dus dan spreekt hij hem aan op hoe hij het doet. En hij zegt ook, vriend, ben je daarvoor gekomen? Het is net of het Jezus ook verrast, hè? En het lijkt erop of Jezus Judas toerekeningsvatbaar houdt voor wat hij doet. Hij vindt hem verantwoordelijk. Wat doe je nou, man? Nou is het wel de vraag of Judas kon overzien wat hij deed. Of Judas wist wat hij deed. Het is zelfs de vraag of Judas er wel echt op uit was om Jezus te doden, te laten vermoorden. Dat is de vraag. Hey, Judas was tegenover Jezus komen staan als een duivel. Dat is trouwens Petrus ook wel eens overkomen. Maar wilde hij nou ten diepste de dood van Jezus? Ik denk wel eens, zou Judas niet stiekem gehoopt hebben op het tegenovergestelde? He, je krijgt wel eens de indruk dat Judas wilde dat Jezus eindelijk zou gaan doorpakken als hij maar geconfronteerd werd met geweld, met soldaten. Als hij tot het uiterste gedreven werd, dat hij dan eindelijk zou laten zien wat hij waard was. Judas vond het allemaal veel te sloom gaan, veel te traag. In hoofdstuk 26, dat hoofdstuk begint met die zalving met olie. Dat laat Jezus ook maar gebeuren. Dat ergert die mensen. Judas voorop. Wat is dit nou? Dat is toch zwak? Judas wou de kracht van Jezus zien. En wat gebeurt er? Jezus wordt zwak. En daar kan Judas niks mee. En als hij dat ziet, dat Jezus zwak wordt, dus op het moment dat hij gearresteerd wordt, zeg maar, dan reageert Judas daar ook niet op door te zeggen, ja zie je wel, het is ook helemaal een leider van niks. Het is maar goed dat Jezus verdwijnt, want hier komen we niet verder mee. Dat zegt Judas niet. Integendeel, als hij merkt dat Jezus zich laat uitleveren, dan slaat de schrik hem om het hart. Je hoort hem denken, oh God, zo had ik dat niet bedoeld. Zo had ik het niet bedoeld. Judas is in paniek geraakt, hij is naar de tempel gegaan, hij heeft geroepen, ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed doorgegeven. Het loopt me uit de hand. Er gaan dingen gebeuren die ik helemaal niet wil. En toen hebben ze hem geantwoord, wat gaat ons dat aan, los dat zelf maar op, de NBV weergave. Judas kan in de tempel, waar hij dat komt zeggen, ik heb een onschuldige verraden, hij kan in de tempel geen vergeving krijgen. Dat is verschrikkelijk. In de tempel geen vergeving krijgen. De ultieme plaats van verzoening. Het was voor Judas te laat. Voor Judas geldt wat je ook ergens van Esau kunt lezen. Esau, de broer van Jacob. Dat hij geen plaats vond voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. U weet misschien wel van Bach, dat hij in de Matthäus Passion Judas laat zeggen, gebt mir meinen Jesum wieder. Geef mij mijn Jezus terug. En Judas noemt zichzelf dan, in diezelfde aria, hij noemt zichzelf dan de verloren zoon. Dat is misschien toch iets profetisch van Bach. En is dit het nu? Het laatste wat je van Judas leest in de Bijbel is totdat hij zich verhangt. Hè, dat zijn ingewanden zelfs naar buiten komen. Nou, dat zal het laatste zijn wat van je in de Bijbel staat. Is dit het nu? Of komt er meer Bijbel mee in Judas? En dat laatste geloof ik natuurlijk. Hoe heet Judas in het Hebreeuws? In de Hebreeuwse taal, de taal van het Oude Testament, van het Oude Verbond. Hoe heet Judas dan? Heet hij Yehuda. Juda. Ish Keriot. Dat is een man uit Keriot, een plaatsje ergens in Juda. Dat is opvallend. Juda ligt in het zuiden van Israël. De andere discipelen komen allemaal uit het noorden, uit Galilea. Die hebben ook een wat ander accent. Dat merk je op het moment dat Jezus gearresteerd is. En Petrus, die zich daar dan loopt te warmen bij dat vuur. En dan zegt een meisje ineens tegen hem van... Hé, hey, jij hoort toch ook bij hem? Ik kan het horen aan je accent, man. Aan Judas kon je niet horen dat hij bij Jezus hoorde. Hij was een Judeër. En toch hoorde hij duidelijk bij Jezus. Want de enige andere echte Judeër in het gezelschap is... Jezus zelf. Jezus zelf is Judeër. Dus eigenlijk in dat opzicht stond Juda het dichtst bij Jezus van alle 12. Maar het is, zoals Johannes het heeft geschreven in het begin van zijn evangelie, Johannes 1, de zijnen, de Judaioi, de Joden, de Judeërs, hebben hem niet aangenomen. Die het dichtst bij hem stonden, hebben hem niet aangenomen. Al die mensen, Judas, Joden, Judaioi, zijn allemaal genoemd naar Yehuda, naar Juda. Dat is de eerste Juda in de Bijbel. Dat is de zoon van Jacob. Ook één van de 12. Juda, één van de 12. De Judas van het Oude Verbond. Zou het nou iets opleveren als we nog wat meer naar deze Juda gaan kijken, naar zijn rol? Juda krijgt van Jacob een hele mooie zegen. Hij krijgt misschien wel de mooiste. De scepter zal van Juda niet wijken. De volken zullen aan Juda gehoorzaam zijn. Juda zal koningen voortbrengen. De koningen van Israël. David, Salomo, Hiskia. Geweldige koningen. Zij mogen het stokje doorgeven. De scepter van koningschap doorgeven. Totdat het bij Jezus uitkomt. Dus Juda, de Joden mogen... het evangelie, het koninkrijk van God, doorgeven. Je mag je afvragen of de Judaioi, de Joden, dat goed gedaan hebben. Eigenlijk niet natuurlijk. Wat kom je veel ongeloof tegen in het Oude Testament. Of ze wilden het evangelie alleen voor zichzelf houden. Maar doorgeven was hun taak. Overleveren, uitleveren. En weet u wat nu zo bijzonder is? De eerste Juda is... wel degelijk begonnen met dat doorgeven. En wat is nou het eerste wat hij doorgeeft? Toen Jozef gegrepen werd door zijn broers, toen was het de oudste Ruben die ervoor zorgde dat hij niet gedood werd. Ruben zegt, we gooien hem in een put. Dat was zijn plan. Maar toen zaten ze ermee. In die put gaat hij natuurlijk alsnog dood. Misschien is het een goed plan om onze broer te verkopen. En wie is het die dat met dat voorstel komt? Dat is Judas. Je broer verkopen. Hoe haal je het in je hoofd? De broers verkopen Jozef aan voorbijreizende Midjanieten. Ze krijgen er 20 zilverstukken voor. Er is een Joodse traditie die zegt, nou het zullen er wel 30 geweest zijn, want normaal kreeg je 30 zilverstukken voor een slaaf. Maar die kregen ze ook wel, maar Juda hield er ook nog eens sneaky 10 voor zichzelf. Afijn, Jozef komt in Egypte. Daar doet hij het goed. Als de slaaf van Potifar. Onschuldig verdwijnt hij in de gevangenis. Daar zit hij dan langer dan nodig is, want de schenker vergeet hem. 2 volle jaren gaan voorbij, maar ten derde jaren is hij opgewekt uit de gevangenis, opgevaren naar het paleis van de farao, zittend aan diens rechterhand als onderkoning. Dan komt de nood, de honger, dan komen de broers. En wat schrikken ze als ze Jozef herkennen. Dat is nou de broer die ze op advies van Juda verkocht hadden. Hadden ze het maar nooit gedaan. Want het is een onwaarschijnlijke confrontatie dit. Jozef zegt het ook nog even met zoveel woorden. Hij wrijft het ze in. Ik ben Jozef die jullie verkocht hebben. Ja, 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 dat wisten ze wel. Jozef die jullie verkocht hebben. Nou, dat is zo pijnlijk, dat moment. En Jozef ziet dat, neem ik aan. En hij zegt dan maar gauw. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie levens te redden. Nou, dat is een mooie benadering. Hè? Dat is mooi gezegd door Jozef. Maar dan gaat hij nog een stapje verder. Wat zegt hij dan? U kunt het allemaal nalezen in Genesis. Dit is Genesis 45. Dan zegt hij. Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God. Nou, dat is geweldig als je de dingen zo kunt zien. God doet alles. Dat is heel groot van Jozef om het zo te zeggen. Ook heel royaal, heel vergevingsgezind. Maar je voelt zo wel aan dat Jozef daarmee toch niet helemaal recht doet aan de feiten. Want natuurlijk zijn het de broers die Jozef verkocht hebben. Dat kun je niet, je kan niet zeggen God heeft Jozef verkocht. De broers hebben dat gedaan. Dat mag je God niet in de schoenen schuiven, dat verraad. Je kunt niet zeggen, ja die broers die zagen dat ineens gebeuren. Hé, er komt geld op ons af en onze broer. Die hebben dat helemaal met een volle bewustzijn, met volle verantwoording gedaan. Er zijn altijd die 2 lijnen naast elkaar in de Bijbel. De broers zijn er dan ook niet helemaal gerust op, want Jozef kan dat dan wel zeggen. Van niet jullie, maar God. Maar ze voelen wel aan dat Jozef toch wel erg soepel is geweest. Met zijn constatering dat God het allemaal gedaan heeft. En als vader Jacob komt te overlijden, dan komt hun angst weer naar boven. Oh, gaat Jozef nu dan wraak nemen? Nu onze vader er niet meer is. Dat doet Jozef niet. Maar zijn eerdere opmerking gaat hij nu wel nuanceren. Hij had eerst gezegd, niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Nu zegt hij, en dat is beter, jullie hadden kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is ontzettend mooi gezegd. Vaak kun je het achteraf pas het beste zeggen, hè? Niet als je er middenin zit. Jullie hadden kwaad tegen mij gedacht en ook kwaad tegen mij gedaan, maar God kon daar wat mee. God heeft dat ten goede gedacht. Dat is ook weer Romeinen 8. Zo God, hè, die zijn eigen zoon heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken, want God kan alles laten meewerken ten goede. Zo'n God hebben wij. Dus je kunt niet zeggen dat het plan om Jozef te verkopen, dat nou direct zo, hup, 1 op 1 van God kwam. Het was een duivelsplan waar die broers voor de 100% verantwoording voor dragen. Maar je kunt wel zeggen dat God, zelfs met zo'n duivelsplan, iets goeds kan, want God kan overal wat mee. En hij heeft er de levens van Israël, van veel Israëlieten, mee gered. Mensen kunnen iets verzinnen. De duivel kan wat verzinnen. En God kan iets verzinnen. En alle drie kan het op hetzelfde uitkomen. Want onze God kan alles laten meewerken ten goede. Zelfs, juist, als de Judas van het Nieuwe Verbond zijn broer Jezus verkoopt. Jij hebt zeer ten kwade gedacht, man, met je wilde plan. Maar God heeft dat ten beste gedacht. Dus die Judas, het blijft een tragische figuur natuurlijk. Maar hoe het verder met hem is, dat laten we heel graag inderdaad aan God over. De God van Jozef, bij wie vergeving was voor Juda en zijn broers. Die God die alles kan laten meewerken ten goede. Zo'n God hebben wij. En in dat geloof zijn wij vandaag bevestigd. Amen.